Goedemorgen. De titel van vanmorgen is Alleen het Evangelie. Dus voordat we daarna gaan luisteren, zullen we eerst nog even in gebed gaan. Voor de leiding van de Heilige Geest. Lieve Vader in de hemel. Heere, wat een ontzettende eer. Dat we uw woord hebben ontvangen. Heere, wij die het niet verdiend hadden. Die het zo hadden verpest. Maar dat u zo genadig bent geweest. Niet alleen om tot ons te spreken. Niet alleen om tot ons te komen, maar zelfs om te sterven voor ons. Heere, en toch leven in een wereld die grotendeels u nog niet kent. Heere, wilt u juist daarom ons vanmorgen ook in de waarheid leiden? Heere God, wilt u mijn stem en mijn gedachten en mijn hart aan de kant zetten alleen dat u spreekt? En dat we niet de verkeerde kant op gaan en dat we niet verkeerde dingen leren, maar dat we puur en alleen het woord leren wat u vanmorgen wilt spreken. Niets meer en niets minder. En Heere, wilt u ook het zo laten zijn dat het niet alleen het horen is met de oren. Maar dat we net zoals Job zullen zeggen, we hadden het gehoord, maar nu zien we het. Mijn Vader, wilt u uw Zoon verheerlijken. Zodat u meer wordt en wij minder. Alleen u, Heer, want dat is het mooiste wat er is. En dat is het verlangen van uw kinderen. Amen. Het is wel een grote groep zo, hè? Niet zo gewend. De titel is Alleen het Evangelie. En in de laatste gesprekken die ik met mensen heb, en ook in mezelf, merk ik toch wel dat we toch wel tegen een groot probleem aanlopen. Met name, ik hoor heel vaak over mensen met een koud hart of weinig gebeden met kracht. Er is wel gebed, maar niet dat we gelijk zien en dat er ook echt wat gebeurt. Of juist een verbitterdheid in het hart naar andere mensen om je heen. En een oordeel over andere mensen, hoe die reageren en hoe die dingen zeggen. Of mensen die heel veel, dat we allemaal praten over van allerlei andere mensen en over allerlei kerken en gemeentes en noem maar op. Maar dat er zo weinig kracht van ons bij onszelf is. Of veel worstelingen tussen vlees en geest. Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, ja, ik heb nou de Heilige Geest, maar ik zondig nog. Of en juist als je met andere mensen weer spreekt, van ja, we zijn toch maar mensen. Ik bedoel, en dat er eigenlijk een hele grote verwarring is. Dus oké, wat is er nou daadwerkelijk gebeurd in de wedergeboorte? En ik denk dat de reden daarom is dat we het evangelie niet snappen. Wat bedoel ik dat we het evangelie niet snappen? Dat we heel snel het evangelie verkleinen naar iets van, ja, het evangelie is wat je aan iemand anders vertelt. Zeg maar, we dragen het evangelie uit naar andere mensen. Dus de evangelie is een soort van een beginstap en dan ga je door naar andere dingen. Of we maken het evangelie eigenlijk alleen maar toepasbaar voor ongelovigen. Dat ze zeggen van nou, ik moet het evangelie studeren, vooral om het aan andere mensen te kunnen verkondigen. Dat we rondgaan en zeggen van nou oké, heb je al gehoord wat Jezus voor jou gedaan heeft? Alleen als we daarnaar dan zelf kijken, dan denk je ja, maar voor mij, ik ken dat al en ik ga verder naar andere dingen. Ik ga op zoek naar hoe moet ik dit aanpakken? Hoe moet ik meer geduld hebben? Hoe die verbitterdheid moet uit mijn hart? Hoe kan ik dat gaan oplossen? En dat we eigenlijk de Bijbel gaan doorzoeken en dan het evangelie aan de kant zetten. Maar wat is het evangelie? Wat is de boodschap die Paulus geeft? Als je door het Nieuwe Testament leest, zie je ook continu dat bij eigenlijk elk onderwerp houdt Paulus het evangelie weer aan. En dat doet hij niet voor niets. Het evangelie is bijvoorbeeld niet 4 geestelijke lessen, niet 4 dingen die je moet weten om naar de hemel te gaan. Het evangelie is ook niet, ga heen en maak discipelen van iedereen. Want dan ren je net zo gewoon uit weer terug naar de wet. Van nou, je moet dit en dit en dit doen en dan hoor je bij Christus. Maar dat is niet de boodschap die Christus ombracht en ook zeker niet de boodschap die Paulus ombracht. Het evangelie is ook niet de eerste stap in het koninkrijk van God. Van oké, nu heb ik het evangelie gesnapt en nu ga ik verder naar de belangrijke zaken. Nee, het evangelie is de totaliteit, is het christelijk leven. We komen nooit buiten, we gaan nooit verder dan het evangelie. Nu niet en ook niet in de eeuwigheid. Er is geen beter nieuws. En is dat dan een teleurstelling? Is van oké, nou, nu hebben we het evangelie, is dat het dan? Zijn we dan van we komen niet verder? Nee, juist niet. Als we bij het evangelie komen, dan moeten we juist meer en meer zien wat Christus daadwerkelijk gedaan heeft. Want hoe meer we dat beseffen, hoe meer we vrij worden van zonde. Een voorbeeldje is, als je kijkt naar de brief van Romeinen, als je het begin leest, dan Paulus die prijst die gemeente echt aan. Die zegt van, nou, jullie geloof het over de hele wereld verkondigd. Dat jullie zo'n vast vertrouwen in Christus hebben. En dan ga je denken van, nou goed, Paulus, die gaat dan daarna vervolgens uitleggen wat ze nu na het evangelie moeten doen, hoe zij verder moeten groeien. Want dat is het brief van de Romeinen, dat is ongeveer het meest perfecte plaatje van het evangelie. Zijn we erin? In het volgorde gezet van het evangelie. Wat bedoelt Paulus te zeggen? Hij zegt, jullie zijn nu gered. Jullie zijn kinderen van God. Jullie hebben het evangelie nodig. Dat is wat hij zegt. Wat is het evangelie? Het evangelie is de proclamatie van het volbrachte werk van Christus. Dat is het evangelie. Is het verkondigen van wat Christus gedaan heeft en wat hij al volbracht heeft. Dus om het te begrijpen, moeten we eerst teruggaan naar het begin van waar komen we vandaan? Wie zijn we daadwerkelijk? Hoe zijn we geboren in deze wereld? In het begin schiep God de hemel en de aarde, zoals we in Genesis lezen. Hij schiep alles wat erop was. God schiep ook de mens. En op het moment dat God de mens schiep, schiep hij de mens perfect. Alle gedachten van Adam vanaf het eerste moment, die waren vol liefde en vol waarheid. Adam liep vrij in het paradijs en hij sprak met God. Dus er was een continue relatie tussen God en de mens. En God keek ernaar en hij zei, ik zie dat het zeer goed is. Hij alles zegt hij van, het is allemaal geschapen, het is altijd goed, maar als de mens erin komt, dan is het zeer goed. Dus God, er staat ook dat God zijn Adam schiep in zijn evenbeeld. Dus zonder zonde. En op zo'n manier dat God alleen met Adam communiceert. God communiceert niet met de dieren of met de bomen of met wat dan ook in de wereld. Maar God praat continu met Adam als hij in het paradijs wandelt. Hij zegt dat tegen, dan geef ik alle dieren een naam. God is echt die persoonlijke relatie met Adam aan het opbouwen. In andere woorden, Adam was voor ons, voor als een nageslacht, was hij zeg maar, het staatshoofd. Dus hij bepaalt de richting. Net zoals je bijvoorbeeld met de oorlog in het Midden-Oosten, als Barack Obama zegt van nou, we gaan oorlog met Iran of Irak of Afghanistan aan. Dan gaat heel Amerika in oorlog met Iran en Irak. Op dezelfde manier. Toen Adam zondigde, zijn we allemaal zondig geworden. Omdat hij vooraan zat. Omdat hij het staatshoofd was voor de mensheid. En dan kijk je ernaar en dan zeg je, nou geweldig dat God zo'n wereld geschapen heeft. En dat die Adam zo gemaakt heeft om een relatie met hem te hebben. En wat gebeurt er dan? God geeft Adam één regel. En hij zet één boom in het midden van het paradijs neer. En hij zegt van nou, ik geef je de keuze om tegen mij te kiezen. Maar er staan geen twee bomen. Er staan honderden bomen. We weten niet hoeveel, maar er staan ontzettend veel bomen waar hij van kan kiezen. Maar Adam zondigt dan toch tegen God. En omdat hij zondigt, zijn we allemaal zondig geworden. Opdat hij ons in de oorlog tegen God geleid heeft, zijn we allemaal in oorlog tegen God gekomen. En de prijs, wat God had gezegd, als Adam zou zondigen, dat hij zou sterven. Maar wat gebeurt er? Hij sterft niet, tenminste, niet zoals wij het zien. Je ziet niet van na Genesis hoofdstuk 3, 4 dat het einde van het verhaal is. Maar hij sterft toch. Hoe sterft hij dan? Hij sterft geestelijk. Dus hij valt af van die morele perfectie, van die liefde, dat zijn hart vol liefde en vol gerechtigheid is. Nu is het andersom, want nu heeft hij niet gekozen meer voor God, maar nu kiest hij voor Satan. Om te luisteren naar van, ik eet ook die appel en hij gaat dus die kant op. En dan zie je dat dat er een soort van shift komt. Hij gaat van het koninkrijk van God gaat hij naar het koninkrijk van Satan. En hoe gaat Satan dan met hem om? In Genesis 6 vers 5 zie je dat de weg hoe Adam eigenlijk gekomen is en hoe het nageslacht van Adam verder gaat onder de leiding van Satan. In Genesis 6 vers 5. Staat er. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Wat is er gebeurd? Eerst wandelt God Adam met God. En nu heeft hij voor Satan gekozen. En in slechts een paar generaties later is dit de beschrijving wat er gebeurd is met Adam. Dat al zijn gedachten, zelfs de gedachtespinsels van zijn hart, in het Engels staat er elke intentie, slecht werd. Dus het hele ras, het hele nageslacht van Adam werd zondig. En zo zijn wij ook. Dat is niet een omschrijving van de mensen hier alleen. Zo worden wij ook in deze wereld geboren. Dat we allemaal vanaf zelfs onze beste werk en zelfs onze meest pure liefde die wij denken te hebben naar elkaar, dat die eigenlijk al besmet zijn met zonde. Dit is een omschrijving van hoe wij geboren worden in deze wereld. Hoe wij eruit komen. Dus het probleem is niet van, nou, ik ben een zondaar omdat ik gezondigd heb. Het is andersom. Ik zondig omdat ik een zondaar ben. Omdat ik vanuit nature zondig tegen God. Omdat wij als mensheid in vijandschap tegenover God staan. Als God nu had gezegd, oké, nu is het klaar ermee. En nu vernietig ik het hele menselijke ras. En ik straf ze voor eeuwig. Dan zou er in de hemel gezegd zijn, halleluja, amen, God is heilig. Wat hij doet is rechtvaardig. Dit is de verdiende loon van wat wij gedaan hebben, wie wij zijn. Wij horen niks anders te krijgen. Maar we weten dat God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een plan beraamden. Dat die bij elkaar kwamen en een plan bedachten. Wat was het plan? De zonde te kunnen vergeven voor de mensheid. Dat was de intentie. Dus de Vader zou zijn zoon, zijn eigen zoon, opofferen voor zijn vijanden. Moet je nagaan wat dat betekent. Stel je voor dat iemand jouw hele familie uitmoordt. En die man zou zelf de doodstraf krijgen. Maar je had nog één kind over. En je zegt, ik wil niet dat die man sterft, maar ik wil dat mijn zoon in zijn plaats gaat. Dat is het plan wat God neerlegt, om voor zijn vijand zijn eigen zoon te geven. Dus het plan was zo, de zoon die zou naar de aarde komen en die zou daar het perfecte leven leiden wat welgevallig voor God is. In andere woorden, wat God graag ziet, de perfecte manier van leven. En zoals Jezus dan op de aarde liep, dan was hij wel behagelijk. Dus op een gegeven moment dan zie je ook dat de hemel open gaat en dat de Vader zegt, dit is mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb. In andere woorden, in wie ik alleen maar goede dingen zie. Waar ik van hou, die volledig perfect is in mijn ogen. En de zoon is de enige geboren van God, van de Vader. Maar dat is niet alles. Want de Vader, die offert zijn zoon op. Dus de Vader neemt de straf van de volledige mensheid, van iedereen, de zonde zeg maar van Adam, waar hij begonnen is, en ook al onze zonden, al onze daden, dat neemt hij in zijn volledigheid. En dat stopt hij in een beker, zoals het genoemd wordt. In andere woorden, dan wordt het uitgegoten. Dus de Vader zou de rechtvaardige straf uitgieten over zijn eigen zoon. En de zoon zou deze beker nemen en tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Als er iets over zou blijven, dan zou het reukplan niet doorgaan. Als er één zonde niet bestraft was, Dan was het plan was gefaald. Maar de vader neemt alle zonden en die stopt het in de beker en die geeft het aan zijn zoon. En daarom zie je ook, als op een gegeven moment als Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan is het niet dat God naar de hemel staat, oh sorry, ik neem u weer terug. Maar zijn vader die slaat als het ware de deur dicht. Die kijkt de andere kant op. Dat is de straf die wij hadden verdiend. Dat is, als wij voor God zouden komen staan en wij zouden gestraft worden. We zeiden, vader, nu is het genoeg. Of God, nu is het genoeg, ik kan het niet meer aan. Nee, ga weg. Blijf daar, voor eeuwig. Maar in plaats van ons, in plaats van jou, in plaats van mij, stond Jezus daar. En niemand van dit plan mocht niemand afzien. De vader mocht niet iets van zijn straf weerhouden en de zoon mocht niet iets van die straf wijzigen. Anders werd alles van de baan geschoven. En dan het vervolgplan is dat de Heilige Geest zou dan het perfecte leven van Christus, wat hij op aarde gewandeld had, en de perfectie van Christus zou die nemen, van hem wegnemen en dus de zonde van de mensheid op hem leggen. En die zou bestraft worden. Maar zijn leven zou gegeven worden aan ieder die in Christus gelooft. Iedereen die in Christus vertrouwt. Dus zoals de vader woedend keek naar zijn zoon. En zijn zoon strafte. En niet meer als zoon erkende. Op diezelfde manier kijkt hij nu naar de mensheid. Die die straf verdiend had. Met een welbehagen, met de liefde voor die mensheid. Op dezelfde manier zoals die eerste helemaal opentrok en zei tegen Christus. Ik hou van jou. Op diezelfde manier kijkt hij nu naar de mensheid. En zegt hij, ik hou van jullie. Van ieder die in hem gelooft. Van ieder die hem vertrouwt. Zodat de Vader, dus de Heilige Geest, die geeft het aan de mensheid. Zodat als de Vader naar de mensheid kijkt, dat hij niet meer jou en mij ziet. Maar dat hij Christus ziet. En zijn werk alleen. Dat het moment dat jij spreekt, als je zegt, Vader, dat het hetzelfde effect heeft op de Vader als dat Jezus Christus het zelf zegt. Dat is waarheid. Soms, we lezen soms de Bijbel en dan als we het evangelie eigenlijk maar half beseffen, dan kijk je naar en dan denk je van, ah, Jezus bidt, nu zal het vast en zeker gebeuren. Omdat Jezus het bidt. Maar het evangelie is dat op het moment, als wij echt God kennen, als wij tot God gekomen zijn, op het moment dat wij bidden, heeft dat dezelfde impact. Op het moment dat wij vader zeggen, dat God gelijk klaar staat om te luisteren. Er zit geen vertwijfeling tussen. Geen berekening van hoe jouw afgelopen 3 dagen waren. De vader luistert gelijk. Dus wat gebeurt er dan? Als wij de rechtvaardigheid van Christus krijgen, dan krijgen we een heel nieuw leven. Dus we sterven met Christus. Want onze zonden, weet je nog, die zijn op Christus gelegd. En dat is ons leven. We zijn met Christus gekruisigd en gestorven. En begraven. Maar door Christus, omdat Christus opstond, staan wij ook op en leven wij met Christus. Dus de zondaar in Gods ogen is geen zondaar meer, maar die is nu heilig en rechtvaardig. Besef je wat dat betekent? Als je zometeen, als je alleen bent en je hebt een moeilijke dag gehad en je vouwt je handen en je staat voor God. Dan zegt God, je bent heilig en rechtvaardig, kom binnen. Elke keer. Dus de Vader heeft nu een welbehagen in de mensheid door het werk van Jezus Christus. En de meeste mensen, als we dit horen, zeggen we ja, amen, dat is het evangelie. Dat is de enige hoop die we hebben. Omdat Christus stierf, mag ik nu bij hem horen. Geweldig. En we zijn hartstikke blij en verheugd en we wandelen met God en overal waar we zien is het Christus, Christus. Als we een boom zien dan, oh, wat geweldig dat God die gemaakt heeft. Herkent u die tijd nog? Als je op het moment dat je God echt leert kennen. En dan het liefste zou je de hele dag in gebed zijn. Of in de Bijbel of waar dan. Of zingen. Wat als het nou met Christus te maken had. En dan gebeurt het dat je zondigt. Ja, wat dan? Ja, dan moet ik vergeving vragen. En dan, ja, dan moet ik eigenlijk, daarna kan ik weer verder. En dan zondig je nog een keer, dan zondig je nog een keer. En dan besef je dat die vreugde, dat het misschien een beetje weg hebt. En dat je niet meer die explosieve passie voor Christus hebt. En dan raak je in paniek. En dan denk je van ja, maar Christus is wel voor mij gestorven, maar ik mag niet zondigen. Dus ja, wat moet ik nu doen? Dan ga ik strategieën verzinnen. Oké, daar mag ik niet in de buurt komen, dat mag ik niet meer doen, dit mag ik niet meer doen. En ja, het evangelie, geweldig dat het me geholpen heeft tot hier aan toe. Maar nu moet ik verder naar andere dingen om op te zoeken. Nu moet ik iets praktisch invullen in mijn leven. Om mijn leven beter te maken. Om meer op Christus te lijken. Dus ik weet niet, voor mij, iedereen heeft zijn eigen strategieën. Waar mensen heel snel in die neiging zitten. Van ja, ik moet mezelf van afsnijden aan allerlei kanten. En wat doen we? We keren onze ogen van Christus af. En we gaan kijken naar onze eigen intelligentie. Van hé, wat kunnen we het beste doen? En we gaan kijken van oké, wat staat er in het Nieuwe Testament? Dit mag ik niet, dit mag ik niet, dit mag ik niet doen. Dat moet ik wel doen, dat moet ik wel doen. Oké, elke dag ga ik proberen te lezen. Ik moet geduldig zijn. En hoe meer ik dat lees, dan zal ik vast meer geduldiger worden. Maar dat is niet het evangelie. Zoals in het begin zeiden, van het evangelie is niet de eerste stap. Dus ik denk, ja, tuurlijk, dat is niet... Maar praktisch in ons leven, is dat niet snel wat we doen. Dat we wegkijken van het evangelie en dan proberen het zelf gaan oplossen. Kijk eens in de christelijke boekhandel. Hoeveel boeken er wel niet staan over hoe je je leven kan verbeteren op 10 manieren. Hoe je in 5 stappen een betere echtgenoot kan worden. Of op wat... Nou goed, er staan een heleboel boeken in. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Dat is niet wat Christus heeft gedaan. Als we echt weer terugkijken naar wat het evangelie werkelijk gedaan heeft. In andere woorden, we rennen terug naar de wet. Dit mag wel, dat mag niet. Regel op regel. Stap voor stap. We gaan Lucas 10 vers 17. Dat weet je, ja. We moeten geen wetticisme krijgen. Maar goed, dan moet er maar een wet passen die niet zo wettisch lijkt. Dus we zeggen dan, u zult de Heere lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naast als uzelf. Dat klinkt niet zoals de 10 geboden. Dus dan lijkt het niet alsof ik wettisch ben. Maar dan heb ik wel wat om aan te werken. Maar dat is net zo goed een wet. Dat is eigenlijk de samenvatting van de 10 geboden. Of wat nog erger is, we gaan allerlei strategieën verzinnen. Cursussen, trainingen, boeken lezen, mezelf disciplineren, meer bidden, meer vasten, meer Bijbel lezen. Op wat voor manier om maar die zonde weg te krijgen en om die passie voor God weer terug te krijgen. In andere woorden, dit zijn allemaal dingen die wij moeten doen. Die wij weer voor onszelf gaan opleggen. Maar zo was het niet op het moment dat iemand tot geloof komt. Was dat niet volledig anders? En als je teruggaat, als je teruggaat naar het moment, misschien zit je nog in dat moment, amen, dat lijkt er al vooral. Maar als je teruggaat naar dat moment, was je toen bezig met al die dingen? Zat je toen, oh, ik moet echt meer bidden? Nee. Toen was het, oh, is er nog een minuut over ergens? Kan ik nog even... Zal ik kijken mijn collega's tijdens de lunch even niet kan? Kan ik nog eventjes snel wegduiken? Dat was heel anders. We begonnen... Het boek van Galaten... Misschien komt het de preek heel erg als het boek van Galaten over. We gaan eigenlijk naar Romeinen. Maar het Galaten die gaat erover, hè? Van je begon in het evangelie en nu probeert af te maken in je vlees. Door de wetten. Maar wetten, dat kunnen ook disciplines die we onszelf gaan opleggen. Het kan zelf zijn, ik moet elke morgen om die tijd opstaan om Bijbel te lezen. Dan ga je jezelf al dingen opleggen. Wat ik dus niet bedoel te zeggen dat je geen enkel vastigheid in je leven mag hebben of regels of wat dan ook. Maar op het moment dat je dat gaat gebruiken om zonde uit je leven te krijgen en om dichter bij God te komen... Dat is niet de bedoeling. Dat is ook niet het evangelie. Wat is het evangelie? Romeinen, dit is de hoofdtekst, dat was de introductie. Romeinen 5, vers 19 tot 21. Dat is een hele bijzondere tekst. Dat zijn ze allemaal, maar vooral deze. Romeinen 5, vers 19 tot 21. Want, zoals door de ongehoorzaamheid... Paulus is hier aan het praten over de oude en de nieuwe Adam. Dus dan heb je een beetje de context waar hij mee bezig is. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de mensen, van de ene mens, vele als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, dat is Christus, vele als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, dus kwam, dat is verleden tijd, en nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is een hele mond vol. Maar wat zegt Paulus eigenlijk? Hij zegt dat de genade zou regeren door de gerechtigheid. Wie is gerechtigheid? Niet die van ons, maar door de gerechtigheid van Christus. Zie je dat? Dus wat Paulus eigenlijk zegt, is dit. Hoe meer je zondigt, hoe meer genade er van Christus komt. Dus eigenlijk klinkt dat heel vreemd. Hoe meer je gaat zondigen, hoe meer genade er van Christus komt. Dus de mensen die Paulus dat horen zeggen, die zeggen van ja, maar moeten we dan meer gaan zondigen? Paulus, probeer je ons tot zonde aan te steken? En op het moment dat we dit lezen, denk ik van ja, dat kan het nooit betekenen. Maar Paulus, die geeft ook in het volgende vers aan dat dat wel de manier is waarop het opgevat wordt. Ook door de mensen die het horen. In hoofdstuk 6 vers 1, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? In andere woorden, zullen we dan blijven zondigen omdat we dan meer genade zullen krijgen? Dus Paulus zegt, het evangelie is dit. Als je gezondigd hebt, dan is Christus voor je gestorven. En de genade, die is groter dan de zonde. Dus als je bij God komt, ziet God niet meer de genade, ziet niet meer de zonde, maar je ziet de genade van Christus. Dus hoe meer je zondigt, hoe meer genade er overheen is. Wat betekent dat? Als je zometeen zondigt, dan is de genade van Christus is over die zonde heen. Dan zeg je, ja, maar dat kan toch niet? Ik bedoel, dat kan toch niet waar zijn? Dat zou betekenen, als ik zondig, dat gelijk de genade van Christus er overheen is. Dat kan niet. Dan gaan mensen veel meer zondigen. Als ik dat tegen mijn buurman vertel, dan zegt hij geweldig. Dan ben ik de grootste man met het meeste genade. Uiteraard heeft Paulus het over de mensen die geloven. En dat zie je dus ook in Romeinen 6 vers 2. Volstrekt niet. Dat is de antwoord op die vraag, zullen we dan meer zondigen? Volstrekt niet. Absoluut niet. Hoe zullen wij, die aan een zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Moet je even weer stilstaan. Wat Paulus eigenlijk aan het uitleggen is. Hij zegt, als je zondigt, dan zijn dat zonden waar Christus al voor gestorven is. Dat is geweldig nieuws. Dus niet alleen op het moment dat je hart vol verlangen en passie is naar God en dat je naar hem toe zingt, maar ook op het moment dat je te neergeslagen bent omdat je weer gefaald hebt. Omdat je weer het evangelie niet duidelijk hebt kunnen uitleggen aan een collega. Of een vriend of wie dan ook in de buurt. Dat is het evangelie. Dat wanneer wij zondigen, dat Christus de genade eroverheen. Dus op het moment dat jij zegt van, oh, ik ben niet goed genoeg voor Christus. Met de andere, je was nooit goed genoeg. Zul je ook nooit zijn. Maar Christus wel. Maar jij leeft niet meer. Je bent gestorven met Christus. En Christus is het nu die leeft. Dus het evangelie is niet alleen tot op het moment dat ik tot geloof kom en daarna moet ik het zelf af gaan maken. Wat Paulus zegt is, Christus, op het moment dat hij voor je gestorven is, is je hele leven gestorven. Vanaf het begin van je eerste huil, ik heb nog geen kinderen, maar ik denk dat ze beginnen huilen, tot aan je laatste snik, dat hele leven, daar is Christus voor gestorven. En in dat gehele leven kan jij niets anders doen dan alleen in Christus geloven. En wat probeert Paulus dan te zeggen van je bent gestorven met Christus? Wat hij zegt is, je hele natuur is veranderd. Dus ook al weet je hoe meer je zondigt, hoe meer genade je ontvangt, je wilt niet meer zondigen. Als je Christus kent. Dus op het moment dat je zondigt, is je hart eigenlijk tegen de zonde, als het goed is. Voorheen kon je zondigen, en dan als je dan in de Bijbel, ik ben ook in de kerk opgevoed, dus als ik dan gezondigd had, en dan kwam ik het in de Bijbel tegen, denk ik, ah ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. En dan probeer ik het tegen te houden. Nu op het moment dat je bij de zonde in de buurt komt, dan is het smerig. Dan wil je er helemaal niet meer in de buurt komen. Dan walg je ervan. Maar Paulus zegt, dan, juist dan, die zonde, daar is Christus voor gestorven. Dan moet je niet bedroefd raken en zeggen van nou, ik heb het nu helemaal verpest, nu mag ik een week niet meer bij God komen. Maar dan moet je Christus prijzen. Omdat juist dat Christus al wist van tevoren dat je die zonde ging begaan. Dat nog hij voor je gestorven is. En dat hij nog jou tot hem getrokken heeft. Dat is geweldig nieuws. Dus Paulus die lokt niet mensen naar de zonde toe. Maar Paulus die focust dus niet op de mensheid in deze tekst. Paulus focust op Christus. Maar wij zitten heel snel als we te zien van dat de genade groter is dan de zonde. Dan denk ik van oh, wat heeft dat voor implicaties voor ons? Wat kunnen wij ermee? Oké, als we meer zondigen hebben we meer genade. Paulus die kijkt er niet. Paulus kijkt naar Christus. En hij verheerlijkt de genade van Christus in zijn evangelie. Dus Paulus zegt dat het evangelie niet slechts een moment is waarop we vergeven worden. Maar een heel leven wat vergeven is. Niet een tijdelijke bezoek van God waarop we geaccepteerd worden en morgen misschien niet meer. Of alleen als we goed door blijven wandelen. Maar een volledig vrijgezet leven. Een adoptie voor God van de mens. Net zoals je als een kind een keer wat verkeerds doet, dan zeg je niet van oké, nu wil ik je een week niet meer zien, kom maar weer terug als je beter bent geworden. Nee, dan disciplineer je dat kind en zeg je, hey, dat moet je niet meer doen. Of als het een heel erg is geweest, dan geef je een andere discipline. Maar dan, op het moment dat het avondeten er is, dan kan het kind gelijk aanschuiven. Op het moment dat het kind nodig is, dan sta je gelijk klaar voor dat kind. Op dezelfde manier, als we kinderen van God geworden zijn, dan is er geen vijand- en vriendrelatie meer, maar dan is er een vader- en kindrelatie. Maar wat Paulus hier probeert uit te leggen is dat in ieder die Christus kent, in ieder die tot Christus is gekomen, een volledig nieuwe schepping is. Een nieuwe natuur heeft ontvangen. Dus hij is niet meer onder de hand van Satan, maar hij is nu onder de genade van God. Die leidt hem. Hij is dus vrijgezet van de slavernij van de zonde, en de zonde heeft geen macht meer over een christen. De taal die je gebruikt lijkt heel veel op de taal van een slaaf. Als je een slaaf, zeg maar zo, van Afrika werden dan slaven opgehaald naar Amerika en die moesten dan op het land werken. Die hadden geen rechten en ze moesten gewoon doen wat de baas zei. Stel je voor dat op een dag wordt er een akte getekend of een wet aangepast, slavernij is verboden. Op het moment dat die getekend wordt is die slaaf vrij, rechtens vrij en hij hoeft niet meer naar het land te gaan. Maar die slaaf die heeft zo lang op dat land gewerkt, die weet niet beter. Dus de volgende morgen staat hij net zo goed weer op, trekt zijn slavenpak aan, die loopt naar het land toe. Is hij dan nog slaaf? Nee. Hij kan van het land aflopen op welk moment hij ook wil. En Paulus die zegt hier, eigenlijk een taal die wij heel weinig gebruiken. Wij zeggen altijd, je moet niet, je moet niet, je moet niet, je moet niet. En je moet daar tegen gaan, want dan word je anders. Paulus zegt, je bent al anders. Daarom loop niet meer terug naar het land. Hier, Romeinen 6, vers 6 en 7. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. We hoeven geen zonde meer te doen. Voorheen waren we als volgelingen van Satan, ook al liet hij zichzelf niet zien en had hij geen niet zo'n duidelijke richting zoals het Koninkrijk van God het heeft. Satan die leidt de mensen wel. Maar nu Christus gestorven is, hebben we niets meer met de zonde te doen. We hoeven er niet meer aan vast te zitten. Je hoeft niet meer te liegen. Je hoeft niet meer egoïstisch te zijn. Je hoeft niet meer trots te zijn. Omdat je een nieuwe natuur ontvangen hebt. Dus hoe moedigt Paulus dan de volgelingen van Christus aan? Wat zegt Paulus dan als advies naar de mensen? Zegt hij van, je moet niet meer dit, je moet niet meer dat, je moet niet meer zussen, je moet niet meer zo. Nee, maar hij zegt, besef je eigen positie. Sta stil wat Christus voor je gedaan heeft. En ga leven vanuit die realiteit. En hij spreekt op een legertal, als we zo meteen naar kijken. Reken jezelf tot het leger van God, zegt hij. Reken jezelf. Besef dat je erin staat. Ga niet meer terug naar de zonde, maar je mag nu met Christus wandelen. En voor een mens die niet wedergeboren is, die Christus niet kent, klinkt dat heel, ja, ik wil niet eens de gerechtigheid volgen, ik wil lekker bij mijn zonde blijven, ik wil hier mijn eigen tijd in deze wereld besteden en ik wil voor mezelf leven. Maar als je Christus hebt leren kennen, dan is je verlangen is de rechtvaardigheid van God. Je nieuwe hart, je nieuwe verlangen is om te zijn zoals Christus is. Om lief te hebben zoals Christus lief had. Wat Paulus zegt is, omdat je gestorven bent aan de wet en aan de heerschappij van Satan, mag je met Christus wandelen en mag je de gerechtigheid doen. Dan moet je opletten op wat voor manier hij hier spreekt. Romeinen 6 en dan vers 11, 13 en 19. Ik zal ze nog een keer opnoemen zo meteen als ik het lees. Maar dan moet je kijken op wat voor manier hij eigenlijk tegen christenen praat vanuit de evangelie. Dus Romeinen 6 vers 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus je moet jezelf rekenen als dood voor de zonde. Wat Paulus bedoelt is, je moet nadenken over wat God gedaan heeft aan het kruis. Wat Christus gedaan heeft aan het kruis. Dat hij gestorven is met jouw zonde. En dat jij de zonde, dat niet meer bij jou hoort. Paulus die zet zijn mensen niet terug in de wet. Paulus zet de mensen voor het kruis van Christus. Hij zegt, je hoort niet meer bij die mensen die Christus aan het kruisen zijn. Je hoort bij die man die aan het kruis hangt. Je hebt niets meer te doen met deze zondige wereld. Reken jezelf niet meer tot deze zondige wereld. Je hoort er niet meer bij. Vers 13. En stel uw leden niet beschikbaar aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Wat zegt hij? Laat het zijn. Stel ter beschikking. Paulus is eigenlijk gezegd van, je moet niet proberen hierin vast te blijven zitten, maar stel het ter beschikking. Laat je leven leiden door Christus. Wandel met hem. Dat is wanneer de Heilige Geest leidt. Maar voor ons is dat misschien wel heel angstig. Want denk van, ja, als ik niet al deze wetten op mezelf opgelegd, dan gaat het fout. Ik bedoel, als ik dit en dit en dit niet doe, dan voordat ik het weet ben ik weer in mijn oude leven terecht. Paulus zegt het tegenovergestelde. Paulus zegt, als je echt werkelijk een nieuw mens geworden bent en je stelt jezelf ter beschikking aan God, dan leidt hij je. En dan zal hij je in het leven leiden. Dat gebeurde ook als je op het moment dat je echt tot geloof komt in het evangelie. Dan leidt hij je. 'S Morgens weet je nog niet wat er 's middags gebeurt, bij wijze van spreken. Dat is het leiden van de geest. En daarom is het evangelie zo belangrijk om continu, als we ook met elkaar praten, om het over het evangelie te hebben. Niet alleen mensen die verloren zijn, maar juist naar elkaar toe. Om het werk wat Christus gedaan heeft, om dat te verhogen. En omdat als we geloven in Christus, wat hij gedaan heeft, dat we daarvanuit gaan leven. Vers 19 zegt hij weer hetzelfde. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Hij zegt, als je naar de wereld kijkt, iedereen die Christus kent, als je naar de wereld kijkt, er is toch niks moois meer aan. Op het moment dat je Christus gezien hebt, op het moment dat je echt Christus persoonlijk hebt leren kennen, wat is er nog in deze wereld? Een mooie auto, een stuk metaal wat in 80 jaar verroest is? Of een baan waar je over 60 jaar uitgeschopt wordt? Of, noem het maar op, stoere vrienden die je over 5 jaar niet meer kent? Vul het maar in voor jezelf. Niets op deze wereld heeft meer een aantrekkingskracht op het moment dat je Christus ziet in het evangelie. Op het moment dat je ziet dat de eeuwige Zoon van God is gestorven in jouw plaats. Paulus zegt, je bent vrij van de wet. Paulus waarschuwt de mensen zelfs om niet terug te gaan naar die wet toe. Niet weer van hetzelfde, ik moet dit opleggen en dit opleggen en dit opleggen. Maar hij zegt, probeer het niet zelf, maar vertrouw op de Geest van God. In Colossense 3 zegt hij, kijk niet naar deze wereld, maar kijk naar wie aan de rechterhand van de Vader zit. Kijk naar wat er in de hemel gebeurt. Kijk naar God. Richt jezelf op God. Richt je dus alleen op wat God gedaan heeft. Alleen op het evangelie. En niet op al die andere zaken eromheen. Christus heeft ons vrijgemaakt. Besef je wat dat betekent? Heel vaak, voor mij persoonlijk, als ik aan het evangelie denk, heel snel denk ik van ja, als hij me vrijgemaakt heeft van de zonde, dat betekent dat ik zo meteen, als ik voor hem sta, niet in de hel ga, maar naar de hemel toe ga. Maar de zonde en de dood, die zijn gekoppeld aan elkaar. Op het moment dat Adam zondigde, zou hij sterven. Op hetzelfde moment, toen Jezus stierf, heeft hij de zonde ook overwonnen. Dus waar de zonde eerst grip op je had, dat je er niet uit kon uit jezelf, je kon wel een keer niet zondigen, maar dan viel je weer in andere zonde. Op diezelfde manier is het nu, is de zonde verbroken. En de zonde hoeft geen heerschappij meer over te hebben. Daar ben je vrij van, daar ben je los van. Door de kracht van Christus. Dus, stel jezelf ter beschikking aan hem. Geef je leven volledig aan Christus. Vertrouw op zijn Heilige Geest. En niet op je eigen werken. Geloof in Christus. Nu hebben we dat het geloof, hoe Paulus het geloof beschrijft in Romeinen 4 vers 21. Dan beschrijft hij het geloof van Abraham. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. In andere woorden, Abraham die geloofde in het werk van wat God had gezegd dat hij zou doen. Dus God had gezegd, ik zal je daarheen brengen, ik zal je het beloofde land geven in de toekomst. En daar geloofde Abraham in. Op diezelfde manier moeten wij geloven in God. Dat Christus werkelijk de zonde overwonnen heeft. En dat hij werkelijk ons zal leiden. En dat hij werkelijk ons zal heiligen. En dan zie je, als je ziet wat Christus is, dan zie je dat je verlangens gaan veranderen. Als je echt op het kruis gericht bent, dan zie je dat je een haat gaat krijgen tegen de zonde. En een liefde voor de rechtvaardigheid. Wat gaat er dan gebeuren? Dan wil je bij God zijn. Dan krijg je een verlangen vanuit je hart. Omdat je wat je gezien hebt in Christus, omdat je zo op diezelfde manier ook wilt zijn. En dat is het evangelie. Niet alleen voor het begin, maar tot het einde toe. Christus heeft ons van al de zonden verlost. Een gelovige is dus geliefd bij God. We staan voor hem met dezelfde gerechtigheid als Christus. Alleen de vraag is dan, hoe kan het dan dat we nog zondigen? Ik weet niet of u die vraag wel stelt, maar hoe zit het eigenlijk met vlees en geest? Ik bedoel, aan de ene kant staat er van, we zijn gestorven met Christus. Aan de andere kant staat er van, dat in Jacobus bijvoorbeeld, we zondigen allemaal. Wie kan zijn tong bedwingen? Vrij van de zonde en toch zondigen. Hoe komt dat? Paulus zegt dat we nog leven in dit lichaam, wat in de zonde geleefd heeft. In andere woorden, Satans regeer... Oké, sorry. Ik ben hier, als ik op mijn noot ga letten, dan gaat het niet goed. We hebben zo lang in dit lichaam gezeten, dat Satan zo lang over dit lichaam heeft geregeerd. Satan heeft ons leven eigenlijk continu geleid in de zonde. Maar er is een heel groot verschil tussen de manier waarop Satan over een mens regeert en waarop God over een mens regeert. Satan regeert zo over de mens. Als je het ook Romeinen, als je een keer de tijd hebt, moet je er maar eens op letten. Wat er telkens over de zonde staat en Satan, wat er over God staat, over hoe hij regeert. Over Satan staat er dat Satan regeert met slavernij over de mensheid. En dwingt tot zonde. Tuurlijk, de mens die is het ermee eens en die gaat ook zondigen. Maar het is de slavernij van de zonde. Dus op het moment dat iemand zondigt, wordt hij een slaaf van de zonde. Dus op het moment dat je heel veel een lust krijgt naar iets, dan wordt dat steeds meer. En Satan die probeert je zo mee te trekken. En als een slaaf leidt hij een bepaalde kant op. Dus de Bijbel zegt ook dat de hele wereld ligt in de handen van Satan. Satan die heeft zijn handen erop en die heeft het in zijn grip. Kijk maar dat er elk jaar worden er allerlei nieuwe zonden weer ontwikkeld bijna. Er komen continu meer manieren bij om te zondigen. Als een slavendrijver stuurt Satan mensen de mist in. Hij is continu bezig om mensen hier en daar het pootje weg te halen dat ze vallen. En op allerlei manieren probeert hij de mensen dieper in de zonde te krijgen. Maar God regeert op een hele andere manier. God is niet continu je poot aan het weghalen om je de gerechtigheid te krijgen. Soms kan hij wel scherp disciplineren op een bepaald punt. Maar Gods regering is heel anders. Als je Romeinen leest, dat het God continu leidt. God leidt. Daarvoor staat het ook, stel je ter beschikking aan zijn leiding. Dus God leidt de mens. God regeert door de genade. Wat is de genade? Genade is de onverdiende liefde van God. God leidt zijn mens als een kudde schapen. Een leiding en waar nodig een liefdevolle vermaning. Dus God leidt zijn kinderen, maar niet zoals Satan dat doet. Satan die heeft als een mensen vastgebonden. Maar God de Vader die leidt zijn kinderen met de hand. En soms stappen ze naar rechts, soms stappen ze naar links. Bij Satan is dat niet mogelijk. Satan die trekt ze aan de ketting mee. Daarom staat er ook heel vaak in de Bijbel dat God als een herder is. En dat hij met zijn staf en met zijn stok de mensen de kudde begeleidt. Dat God zijn volk leidt als kinderen met geduld. God kijkt naar de kinderen en die zegt, kom maar mee. Ik denk dat de meeste ouders niet hun kind een kettingtje omgeven en die hem een bepaalde kant op trekken. Weet niet, Marcel, is dat wel bij jou gebeurd? Nog nooit? Daar ben ik blij om. Maar God doet dat niet. God, ik denk dat, ja, misschien niet, maar ik denk dat Marcel ook wel eens een keer ondeugend geweest is, of niet?
Ja.
Enkele keren, toen je nog heel jong was. Maar wat doet je vader dan? Moet je dan de volgende keer aan de ketting lopen?
Nee.
Nog niet? Dan moet je vader praten. Ja, ja. Maar God die leidt zijn kinderen op die manier mee. Die is zijn mensen aan het sturen. Als je dan de verkeerde kant zet, dan is je vader of je moeder die zegt van, hé, dat mag je niet doen. Dan wil ik niet meer dat je dat doet. Word je dan blij of word je een beetje verdrietig? Hangt er vanaf. Maar God die leidt ons als kinderen. Een kind rent wel een keer de verkeerde kant op. Maar dan is het niet gelijk dat hij aan de ketting gaat. Maar dan is God hem aan het bijsturen. En hij probeert juist om dat kind op de goede plek te krijgen. Om hem mee te leiden. Nu kijk hoe Paulus in Romeinen 8 vers 12 tot 15. Hoe hij het de christenen aanmoedigt. Romeinen 8 vers 12 tot 15. En dan wil je kijken van hoe er over de leiding van de zonde en hoe er de leiding van de geest gesproken wordt. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Hier weer het woord leiden naar voren. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Hij linkt weer terug aan de slavernij van de zonde. Zie je dat? Paulus is er een heel duidelijk verschil aan het maken van hoe God leidt met een leiding en hoe zonde een slavernij vormt. Die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de aanneming, u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus God de Vader, die leidt niet zoals Satan. Satan die probeert je te strikken en zonder dat je hem ziet, probeert hij een bepaalde richting op te leiden. Totdat je er in één keer achterkomt dat je helemaal in de put zit. Maar God de Vader, die heeft in ons hart, heeft hij een hart gegeven die uitroept Abba Vader. Wat verlangt naar God. Waar we vanuit ons hart, vanuit het binnenste, vanuit het diepste gevoelen zoeken om bij God te komen. Dat zegt hij. Dus hij zegt van, je bent niet meer verplicht, je hoeft niet meer die zonde op te gaan. Maar je mag nu naar de Vader toe komen. Wanneer je wilt. Een voorbeeld daarvan is, stel je voor, ik weet niet of er iemand die paard rijdt, of paard heeft gereden. Maar stel je voor, je hebt een paard met een ruiter erop. En die ruiter, die is een ruiter betekent iemand die op een paard rijdt. En die ruiter is een hele verkeerde ruiter. En die stuurt hem met dressuur, dan moet je van A naar B naar C, zeg maar op die manier moet je rondlopen met het paard. En die stuurt hem continu de verkeerde kant op. Nou, na een poos is dat paard dat zo gewend, dat telkens als hij ergens zet, gaat hij eerst naar links en had eigenlijk naar rechts gemoeten. Maar omdat die ruiter zo verkeerd is, gaat hij continu de verkeerde kant op. Nou, op één dag wordt het paard verkocht aan een nieuwe ruiter. En deze ruiter kan er hartstikke goed op rijden. Dus de ruiter die zit erop en die op de eerste keer dat hij op het paard gaat, het paard wil gelijk naar links. Dus hij is hem continu aan het bijsturen. En hoe meer hij op dat paard rijdt, hoe meer dat paard wel de juiste manier gaat rijden. Op diezelfde manier werkt God ook met ons. Satan heeft ons een hele verkeerde manier van leven aangeleerd. En ons lichaam, ons vleeslijke lichaam, heeft allerlei verkeerde lusten aangeleerd. Het gaat telkens de verkeerde kant op. Maar op het moment dat we tot geloof komen, als we tot God komen, dan wordt er een nieuwe ruiter in gezet. Dat klinkt een beetje onbeleefd, maar ik hoop dat je het voorbeeld snapt. Dat de Heilige Geest komt in ons leven en die gaat ons de goede kant op leiden. En dan trekken we soms de verkeerde kant op en dan stuurt God ons bij. En op die manier is hij ons leven steeds meer aan het leiden zoals hij het bedoeld heeft van het begin. Dus als je op de manier van, waarom kan het nou nog zijn dat ik zondig? Omdat het lichaam heeft zo aan zonde gewend. En dat bedoel ik niet alleen het vleeselijke lichaam, maar ook de gedachten. Je hebt zoveel met je gedachten in zonde gezeten, dat God het nu aan het leiden, aan het bijsturen is tot gerechtigheid. Maar wat zegt Paulus? Je hoeft niet meer te zondigen. En als het goed is, zondig je ook niet meer vanuit je hart. En ook vanuit je lichaam wordt het steeds anders. Het kan niet zo zijn dat een kind van God blijft leven als een kind van Satan. Op het moment dat er een nieuw geest in komt, is er een heel nieuw leven begonnen. En als je dan een keer die zonde inkomt, ren er dan van weg. Laat je dan leiden door de geest de weg er vandaan. Blijf er dan niet in zitten. Maar laat je leiden door de geest van God. Als je hem werkelijk kent. Als het zo is dat je, als je bij de zonde is, dat je je daar thuis voelt, dan ben je nog geen kind van God. En dan moet je juist bij Christus komen. Dan is de vergeving juist voor die zonde. Maar dan moet je tot God komen en zeggen, God, ik ken u eigenlijk nog helemaal niet. Maar als het goed is, als je echt tot Christus gekomen bent, dan heb je een heel nieuw hart gekregen, nieuwe verlangens. Dus we zitten hier in het lichaam en zeker in gedachten, zeg maar met trots en met verkeerde verlangens, zitten nog steeds met allerlei zonden vast. Maar dit is nog niet de volmaking van het evangelie, van de redding. De redding kent drie stages. Eerst dat we gered worden, dat we voor God rechtvaardig staan, dan de heiligmaking en dan de verheerlijking. Paulus zegt, kijk niet alleen in het leven waar je nu in zit, maar kijk ook vooruit, waar je zo meteen komt. Want zoals Christus wel stierf en aan het kruis ging en stierf, zo stond hij ook op. En Paulus zegt, zoals Jezus Christus opstond, zo staan wij ook op. Dus dit leven is niet onze eindbestemming. We blijven niet altijd met dat paard bezig om de goede kant op te sturen. Maar op één moment zul je een nieuw lichaam krijgen, wat volledig de wil van God doet. Waar je niet alleen vanuit je geest je verlangen Gods wil doet, maar dat je vanuit je hele lichaam Gods wil doet. Waar je altijd liefdevolle gedachten hebt. Waar je nooit een onrein of een vieze gedachte hebt. Waar je nooit een haat of een bitterheid tegen iemand anders hebt. Maar het alleen maar glorieus aan bidden is van God. En samen zingen tot de Heer, tot de eer en tot de glorie van God. In Romeinen 8 vers 23 staat die belofte. Hij heeft het over de schepping, dat de schepping gezamenlijk zucht. En dan zegt hij dat niet alleen, dus niet alleen de schepping, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is, we zullen hier sterven. Maar onze geest hier, het kind van God, zeg maar, het verlangen om God te dienen, dat gaat heen, dat krijgt een nieuw lichaam. Dat is geweldig nieuws. En dat is het evangelie. Dat God voor ons gekomen, gestorven, begraven en opgestaan is. En dat wij ook door geloof in hem, met hem, gekruisigd worden, begraven worden en ook opgestaan zullen. Dus het evangelie is het werk van Christus. Het evangelie is dat Christus ons leven is geworden. Dat hij onze redding volbracht heeft. Niet alleen het begin, niet alleen dat we tot hem kunnen komen, maar ook tot het einde toe. Dat als wij zometeen voor Christus staan, voor God staan, voor het oordeel staan, dat er staat, hé, maar dat is mijn zoon. Dat is mijn dochter. Die heeft nooit iets verkeerds gezegd. Dat is ontzettend goed nieuws. Verder staat er dat wij in Christus alle schatten in de hemelse gewesten hebben. Wij hebben alle schatten die Christus heeft, hebben wij ontvangen in hem. En die behoren ons toe. Alles wat Christus heeft, zijn volledige rijkdom, is aan ons gegeven. En wij zijn aan Christus gegeven. En Christus behoort bij God toe. We zijn ontzettend rijk. Ook al zijn we in deze wereld veracht. Ook al worden we vaak met de nek aangekeken. Wij hebben een rijkdom die nooit verloren gaat. Omdat Christus zelf onze eeuwige schat is. Christus zal nooit weggaan. Ons leven is het werk van Christus. Omdat wij leven omdat Christus stierf. Wij groeien in hem. Omdat hij is opgestaan. Onze hoop is het werk van Christus. Wij hebben nu hoop. Omdat Christus toen hij aan het kruis hing en naar de Vader keek. Omdat hij geen hoop had. Toen hij uitschreeuwde was er geen antwoord. Maar als wij fluisteren naar God toe, is er gelijk het antwoord. Omdat Christus verheerlijkt is, omdat hij nu aan de rechterhand van de Vader zit, zitten wij met hem aan de rechterhand van de Vader. Want wij worden verheerlijkt met hem. Omdat we gekruisigd en gestorven zijn met hem en opgestaan met hem. Omdat hij voor eeuwig blijft, zullen wij altijd voor eeuwig met hem blijven bestaan. Daarvoor heet het ook het eeuwig leven. Omdat we in Christus zijn gekomen. Onze wijsheid is Christus. We kijken niet meer naar onze kennis en onze wijze, hoe slim we zijn naar deze wereld. Dat zal ons allemaal worst wezen, wat ze hier allemaal gaan uitvinden. Onze wijsheid, wat wij echt weten, is alleen Christus, wat hij gedaan heeft. Dat is hetgene wat ons leven leidt. Als er morgen weer iemand probeert de Bijbel omver te gooien, dan weten wij, ja, maar Christus, daar kom je niet aan. Christus blijft eeuwig bestaan. Kom erop met je argumenten. Ik ken iemand die niet alleen 6000 jaar op deze aarde heeft gewandeld, maar die uit de eeuwigheid bestaan heeft. En ik kan me voorstellen dat hij meer weet dan jij. Met je 50, 60 jaar. Onze kracht is Christus. Als de wereld en Satan je aanvalt, als je in de moeilijkheden komt, als je in wat voor situatie dan ook zit, als de wereld voor je in elkaar stort, als de vrienden die altijd bij je stonden je nu haten, dan heb je een hemelse woning. Dan heb je een vriend die altijd naast je staat. Als je lichaam pijn lijdt, dan heb je een hart wat zich verheugt in Christus. Wanneer je familie je veracht en op je neerkijkt, dan heb je een hemelse familie die voor eeuwig bestaat. Besef je wel eens dat er staat een tekst in de Bijbel dat op het moment dat er een zondaar tot bekering komt, dat er een groot feest en gejuich is in de hemel. Besef je toen jij tot bekering kwam, dat het feest er aan de gang was? Dat is wonderlijk. Moet je nagaan dat dat toen was, moet je nagaan op het moment dat je erbij komt, als je daar binnenkomt. Christus heeft het werk volledig verbracht. Hij heeft het alles perfect gemaakt. Niet alleen onze binnenkomst, maar ook onze voortzetting. Daarom, zoek naar de verdieping van het evangelie. Probeer te begrijpen wat Christus werkelijk gedaan heeft. Ik bedoel niet dat je een samenvatting thuis gaat maken dat je dat elke dag doorleest. Maar bid dat God je leert verstaan wat Christus werkelijk voor je gedaan heeft. Want daar is alles te vinden. Daar is je wijsheid, daar is je vreugde, daar is je kracht. Daar vind je het water en het levende brood. Als je honger bent. Als je geen vreugde in God, als je geen honger hebt naar hem, is er bij hem altijd brood te vinden. Paulus zegt, we leven door geloof en niet door wat we zien. Als je de brieven van Paulus leest, dan ga je heel goed beseffen wat hij zag. Paulus zag in alles het evangelie. Als hij het over relaties hebt, begint hij bij het evangelie. Als hij over de kerk en hoe de kerk in elkaar zit, komt hij bij het evangelie terecht. Bij elk facet in het leven begint hij bij het evangelie en kijkt hij daarna naar de dingen. Op dezelfde manier, als wij problemen hebben met collega's op ons werk of met familieleden, en we gaan het proberen op te lossen vanuit een psychologisch oogpunt. Dat we zeggen van nou, zo werkt de mens, zo werkt het verstand. Als we dit doen, dan komt het goed. Dan komt het niet goed. Waar gaan we heen? Christus stierf voor mij. Met hem stierf ik ook. Ik hoef niet terug te vechten tegen mijn collega. Ik hoef niet terug te vechten tegen mijn familie. Christus stierf. Christus werd geslagen. Doornenkroon op zijn hoofd. Waarom zou ik vechten? Misschien heb je geen kracht om te evangeliseren. Christus stond op het tempelplein. Hij riep iedereen. Hij hing aan het kruis. En hij zond zijn geest. Hij kwam zelfs vanuit de hemel naar deze aarde. Hoe moeilijk is het dan voor ons om naar mensen te gaan die zelf zoals wij zijn? Als je beseft, als wij naar de smerigste plek op aarde geweest zijn, dat is niks in vergelijking vanuit de hemel naar deze aarde komen. Zie je, als je naar Christus komt, als je gaat beseffen wat Christus gedaan heeft, dan is er een antwoord op elke vraag. En dan is het niet meer, ik moet dat meer gaan doen. Maar van Christus, wat u gedaan heeft. Nu verlang ik het ook. Het is niet wat we zien dat onze zekerheid bepaalt. Het is niet als we zien, nou, nu gaat het goed, nu kunnen we er zeker van zijn. Maar het is wat Christus al gedaan heeft. Dat is onze zekerheid, dat we er terecht zullen komen bij God. Ook al gaan we door het donker dal, ook al zitten we in moeilijke problemen, zijn voetstappen van Christus staan er al. Christus is al voor ons door het dal heen geweest. Dus aan hem, aan Christus is alle eer. En niet aan ons. Ik hoop dat dat de volgende keer als je in een moeilijke periode zit of een verbittering in je hart naar iemand toe, dat je niet gaat rennen naar een bepaald boek uit deze wereld. Maar als je bij Christus komt en gaat beseffen van, hé, Christus, wat heeft u daadwerkelijk voor mij gedaan aan het kruis? Want op het moment dat hij laat zien wat hij gedaan heeft aan het kruis, wordt voor ons alles anders. Op het moment dat wij het kruis voor het eerste keer zagen, dat hij opgestaan was voor ons, werd ons hart niet zo veranderd. Toen we beseften dat hij onze zonde vergeven was, kregen we niet een heel nieuw verstand. Werd niet onze hele gedachte werd het niet verlicht. Van mijn Heer, als mijn zonden vergeven zijn, dan ben ik een vrij man. Dan zijn die boeien, dat pakket om mijn rug, dat is er vanaf. Als dat het punt is waar we begonnen zijn, dan is dat ook de plek waar we mee verder gaan. Dan blijven we altijd bij het kruis. En altijd bij de opstanding. Zullen we bidden? God, almachtige Vader. Heren, niemand heeft gedaan wat u heeft gedaan. Niemand heeft lief zoals u lief heeft. Heren, toen wij vijanden waren, verslaafd in zonde, stierf u voor ons. Heren, nam u onze zonde op, zodat wij niet meer gebukt gaan onder de zonde. Dat onze mond niet meer vervuild zij is. Maar dat we u de eer kunnen geven. Heren, wat een heerlijk evangelie heeft u gebracht. Heren, er is geen nieuws zo goed op aarde als uw nieuws. Heren, laat het zo zijn dat uw evangelie elke dag nieuw voor ons is. Vader, dat we niet continu teruggaan naar allerlei zaken om ons heen. Om te bekijken van op wat voor dingen, in wat voor manieren we het allemaal kunnen doen. Maar dat we alleen en enkel vertrouwen op het werk wat uw Zoon heeft gedaan. Heren, geef ons een geloof in uw evangelie wat dieper gaat dan welke invloed op deze aarde dan ook. Heren, en als er moeilijkheden zijn, wilt u ons een beter zicht geven op het werk wat u verbracht heeft. Heren, geef ons ook de kracht om het evangelie aan elkaar te verkondigen. en ons elkaar zo te bemoedigen. Om door te gaan met uw woord. Om door te gaan, om uw woord te verkondigen aan de mensen om ons heen. Omdat we weten dat er meer en meer mensen tot u zullen komen. Want als wij spreken dat u met uw Heilige Geest werkt in de harten. En dat de mensen zullen opstaan van dood naar levend. Dat ze u zullen leren kennen. Heere, wilt u bij in ieder van ons zijn. Bij onze, als we spreken met onze families die u misschien niet kennen. O Heere, wilt u ons toch zo'n genade geven. Dat we de kracht mogen hebben om zo te getuigen van uw naam. En van uw grootheid. Dat de mensen niet anders kunnen dan uw naam aanbidden. En tot u komen en u voor eeuwig verheerlijken. Vader, ik vraag het u in de naam van uw Zoon, die alles verdiend heeft. Die heerlijke naam, Jezus Christus. Amen.